Nu in Nieuwe Revue, zon, zee...
en zoete aardappels met honingmosterd.
Even opschuren en twee keer aflakken met...
Oom Donald, kwik, kwek.
En een lekkere dikke Linda.
De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Nieuwe Revue, Margriet, VT Wonen, Donald Duck en Linda. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.
Dit is The Real Deal van Tilda Timmers, oftewel Geen Roze Wolk. In deze podcast hoor je over de issues en anekdotes waar je als ouders tegenaan loopt als je één of meerdere kindjes hebt gekregen. Welkom bij The Real Deal. Ik ben Tilda Timmers, ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. Na de geboorte van mijn oudste dochter Livia zat ik absoluut niet op een roze wolk. Ik zat in een postnatale depressie en ik had het gevoel dat ik de enige moeder was die zich zo voelde. En hierdoor voelde ik me heel eenzaam en ik vroeg me steeds af, hoe zou het nou voor andere moeders zijn? Voelen die zich ook zoals ik? Ik besloot toen een blog te schrijven over mijn postnatale depressie en deze blog ging vervolgens helemaal viral. Ik kreeg toen zoveel reacties, mailtjes en berichtjes en toen dacht ik, ja, ik moet hier echt iets mee doen. En daarom ben ik mijn praktijk vroegvoedselbegeleiding gestart en kun je vanaf nu elke 2 weken luisteren naar deze podcast voor en door moeders om jou weg te helpen in de struggles van het moederschap. Vandaag interview ik Anna van den Bremer. Welkom.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja. Voor de luisteraars die jou nog niet kennen, waar kunnen mensen jou van kennen?
Ik ben journalist. Ik schrijf voor de Volkskrant veel over opvoeden. Elke week behandel ik een ander thema waar ouders tegenaan kunnen lopen. En die rubriek heb ik ook gebundeld in een boek. Alle ouders klungelen maar wat aan.
Ja. Ik heb hem gelezen.
Ja. Ja. Herkenbaar?
Ja, alleen maar. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, Anna en ik hebben elkaar vorig jaar voor het eerst live ontmoet toen tijdens jouw boekpresentatie.
Klopt, ja.
Ja, ja, was hartstikke leuk.
Ja. Ja, en dat boek is ook bedoeld van met het idee van alle ouders lopen tegen dezelfde dingen aan.
Ja, precies.
Eigenlijk wat jij ook al in je intro zei, maar dat je toch soms het gevoel hebt dat je de enige bent. Van ja. Waarom blijven mijn kinderen niet netjes aan tafel zitten tijdens het eten?
Ja, precies.
Waarom lukt dit mij niet? Ja. Dus ik probeer dan zo op zo'n praktisch mogelijke manier oplossingen te zoeken. Maar ook een beetje te relativeren en ook wat humor erin te houden.
Ja, dat is zo belangrijk. Ja.
Ja, het gaat ook uiteindelijk weer voorbij en hou de moed erin.
Ja, precies. Ja, want ik las ook dat jij de tips en dingen ook zelf uitprobeert, hè, op je kinderen.
Ja. Ja, want vaak ontstaat een idee bij mij omdat ik er dus zelf tegenaan loop. Omdat het bij mij thuis dan niet helemaal soepel gaat. En dan vraag ik me af van, hoe kan ik dit anders doen?
Ja.
En zo ontstaat een idee vaak. En dan ga ik dus me inlezen, ga ik experts bellen. Maar dan wil ik het natuurlijk ook wel zelf uittesten.
Ja. Ja,
gewoon om te kijken van, heb je hier nou echt wat aan? Want sommige tips zijn zo'n open deur of dat je denkt, ja. En dan ga je dat thuis proberen en dan reageren je kinderen helemaal niet goed op.
Ja, zoals
en dan
je moet vooral rustig blijven.
Ja, ja, dat is natuurlijk een heel mooi idee. Ja. Hoe dan? Ja, dat is gewoon, dat is niet altijd haalbaar.
Nee, ik sta zelf ook regelmatig met klotsende oksels in de supermarkt, hoor. Dat ik echt denk, ja, geen idee, rustig blijven. Ja, ik doe mijn best, maar
Ja,
precies. En wat is dan volgens jou een van de leukste tips die je hebt ontdekt of die je zelf hebt toegepast ook op je kid?
Ik heb soms gewoon hele kleine dingen. Bijvoorbeeld, ik had dat gisteren nog, dat ik met mijn kinderen de deur uit wilde. En er is altijd zo'n moment dat je dan als ouder zelf al met je hoofd buiten zit. Van, we gaan op de fiets, we gaan daarheen. Ja. En dan je kinderen staan nog bij schoentjes aandoen.
Ja, of met 1 sok in de hand. Ja.
Ja, en dan komt er altijd een moment dat ze kont tegen de krib gooien. Van, ik wil mijn schoenen niet aan. En dan zegt de ander ook, ik wil ook niet. En dan is het soms zo heel lastig van in het moment te bedenken, oké, hoe gaan we dit fixen?
Ja.
En soms ben je in zo'n bui dat je moe bent en je denkt, en dan ga je een beetje pushen of gewoon die voetjes in die schoenen gewoon
duwen.
Een beetje
forceren. Ja, het werkt meestal niet, hè?
Werkt niet.
Nee.
Nee. En nu had ik dan, bijvoorbeeld die tip had ik ergens anders gelezen, bedacht ik van de moeder die dan schoenenwinkeltjes speelde met haar kinderen. Dus ik ging op het moment dat mijn zoontje zei van, nee, ik wil schoenen niet aan. Dat ik zei van, hoeveel muntjes heb je om deze schoen van mij te kopen? Ik ging zo naar zijn handje kijken. Nou, en toen was hij direct afgeleid van, wat gaan we doen? Ja. Zei, 4 muntjes kosten deze schoenen. Dan mag je ze pas aan. Nou, toen gingen we zogenaamd die muntjes stellen. En toen was hij helemaal in een andere wereld. En toen kon ik dat gewoon aankrijgen. Dus gewoon dat soort hele simpele, gekke dingetjes die dan wel vaak werken.
Ja, het is ook een beetje afleiden, heb ik het idee, vaak.
Ja.
Ja. Ja, want mijn oudste die is inmiddels 6, dus die kan haar eigen schoenen aandoen. Maar die heeft dan bedacht dat ze elke dag op haar unicorn teenslippers naar school wil.
Oh, ja.
Ja, hartstikke leuk. Maar is niet heel goed voor je voeten op zich, de hele dag op teenslippers. Dus dat is dan ook elke keer.
Hoe leg jij dat dan uit? Nou, of?
Zij is best wel slim, dus ik kan haar wel dingen uitleggen en dan snapt ze dat ook. Ja. Maar de jongste bijvoorbeeld, die is 2, en die wil alles gewoon nadoen wat haar zus doet. Dus ja. Die wil dan ook flipflops aan. Ja, schat, je kan er niet eens op lopen, weet je?
Nee, nee, dat gaat niet werken. Nee, nee. Dus nee, wij hebben hetzelfde met Crocs nu. Die hebben we gekocht en die vinden ze heel leuk. Maar ja, dan ga je ook niet mee naar op school, naar die dingen aandoen naar school. Dus dan geef ik het gewoon de juf de schuld, want dat mag niet van de juf.
Oh ja.
Oh ja. Nou, dat accepteert ze wel.
Ja, ik zeg meestal gewoon inderdaad, of het is niet goed voor je voeten, weet je, dan leg ik dat uit aan de ouders. Ja. En die zegt dan, ja, dat is oké, dat snap ik. Mm-hmm. En ik heb nu een soort compromis gesloten, dat ze dan 1 keer per week wel er flipflops aan mag naar school.
Ja,
nou, dat vind ik een goede compromis.
Ja,
ja. Ja, en dat snap ik ook, unicorns zijn leven bij meisjes van 6, dus kom je niet onderuit.
Nou ja, dat is in ieder geval nog meisjesachtig of zo. Mijn dochter, ja. Die zit in een fase dat ze zo de hele tijd een jongen wil zijn.
Oh ja.
Dus alle rokjes, jurkjes die ik heb gekocht, die
moeten
die,
weg.
Ja, die moeten
heeft
weg.
Mijn jongens ook een beetje trouwens.
En ja. Ze wil gewoon dan geen staartje meer in. En, alle, en dus de kleren van haar broertje aan. Maar die is, die is bijna 2 jaar jonger. Dus oh ja. Dat past ook
dat past
helemaal
niet. Helemaal, nee.
Dus dat is ook wel iedere keer.
Hoe ga je daarmee om dan?
Nou, ik probeer wel af en toe een beetje zo van, nou, dit is toch ook leuk. Of mama heeft ook een rokje aan. Maar ik heb geen zin om haar mijn smaak op te leggen. Ik vind het niet erg als zij gewoon jongensachtige kleren aan wilde. Nou, prima.
Ja, precies.
Maar bedoel, ik ga niet haar in een te kleine broek van de boertje wurmen. Dus dan gaan we gewoon haar kast door van, hè, wat is er dan nog een beetje in jouw
smaak? Ja, wat is er wel
smaak?
Acceptabel?
Ja, maar ik ga haar niet forceren een soort mini-me girly dingen aan te doen.
Nee, en ik heb ook 2 heel verschillende kinderen, dus ik herken dat wel. En ik heb met de oudste, die wilde dus juist geen broeken aan. Die wilde alleen maar meisjesachtige dingen aan.
Oh, ja.
En ik heb nu ook bedacht, je mag het gewoon zelf uitkiezen.
Ja.
Ja. Weet je, soms zijn het inderdaad de combinaties echt, echt wel dat het zeer doet aan je ogen, zeg maar.
Ja, ja.
Maar dat zou ook kwestie van gewoon loslaten, want zij vindt het wel mooi. En ik denk dat het uiteindelijk ook hartstikke goed is voor de zelfvertrouwen.
Ja, tuurlijk. Ja, bro, zij mogen zijn wie ze zijn.
En ik vertel ze ook heel vaak van, joh, je bent goed zoals je bent. Dus waarom zou ik dan zitten tornen aan die kleding?
Ja, want dan klopt die als je
nee, dan klopt dat niet meer. Nee.
En ik denk ook gewoon, weet je wel, pick your battles in de opvoeding.
Precies, ja.
Want anders wordt alles een strijd. En dit is voor mij gewoon niet zo'n belangrijk punt.
Nee,
ik wil
wat
dat
is het
een
wel?
Beetje normaal uitziet. Nou, ik vind bijvoorbeeld omgangsvormen wel belangrijk. Van een beetje beleefd zijn tegen mensen. Van als ze iets krijgen, dank je wel.
Ja.
Dus meer op het vlak van normen en waarden.
Ja.
Van weten dat... dat dingen niet vanzelfsprekend zijn. Van hoe goed wij het hebben. Ja. En dat, daar ben ik meer bereid om voor te vechten of tijd in te investeren dan wat ze aan heeft.
Ja, dat doe ik ook inderdaad. En ik heb zelf ook wel soms het gevoel dat ik toch 2 hele verwende draken aan het opvoeden ben soms. Dus dan zeg ik ook wel eens, joh, weet je wat wij doen, hè, die verre vakanties en de dingen die jullie krijgen, dat is echt niet gemiddeld, zeg maar. Hè. De andere kindjes, die hebben dat niet. En dan zie ik ze ook wel kijken en denk ja, je moet dat toch uitleggen, vind ik.
Ja, maar het is wel moeilijk hoor. Soms staat ze voor een speelgoed winkel en ik wil dat en
precies.
Ik wil dat. En dan zie je mensen langslopen en dan denk je, nou, wat de verwend krenk gaat hier.
Ja,
maar
precies. Maar ik kan me voorstellen, jij als soort van opvoeddeskundige, zeg maar, dat dat toch wel lastig is. Ook als mensen jou dan in het openbaar zien strukkelen als moeder. Voel je dan pressure of hoe gaat dat bij jou?
Nou ja, ik lees heel veel, dus ik weet in theorie vaak hoe het moet. Maar bij mij gaat het, ik heb dus helemaal niet het idee dat het bij mij daardoor vlotter thuis loopt. Helemaal niet. Dus ik vind mezelf geen opvoedexpert. Ik zie mezelf juist als moeder die tegen heel veel dingen aanloopt en die erover schrijft.
Ja.
En dan dus
maar
wel
goed,
expert.
Anderen kunnen dat misschien zo zien.
Ja, dat zal vast wel. Nou ja, ze komen mij geregeld tegen met gillende kinderen en drama en zo.
Ja.
Maar ja, ik vind dat soms wel moeilijk. Juist het opvoeden vind ik het lastig als je in een situatie bent dat andere mensen meekijken.
Ja.
Dan om dan een soort van jezelf te blijven en te doen, een soort authentiek te blijven als ouder in plaats van extra streng.
Precies, dat je een rol gaat spelen.
Je gaat een rol spelen en kinderen trappen daar niet in. Hè? Die voelen het direct aan en dat is best wel lastig.
Ja.
Laatst waren we dan bij vrienden eten, gewoon aan tafel. En dat mijn kinderen zo lastig heeft. Van één wilde van tafel en wilde het niet opeten. En toen had ik echt zo'n moment dat ik mezelf gewoon een beetje schaamde voor mijn kinderen. Van waarom zitten ze hier nu niet gewoon rustig zoals dat andere kind?
Ja, precies.
En dan ga je, dan vind ik het heel moeilijk om gewoon bij mezelf te blijven. En niet dan dus heel streng te gaan doen. Zodat dat mijn vrienden dan zien dat ik wel op dat moment een goede moeder ben of zo. Dus dat,
want dat raakt het wel aan, hè? Dat gevoel van ik ben niet een goed genoeg moeder, zeg maar.
Ja, en dat je wel denkt, oh, waarom loopt dit nu dan niet goed? Maar ja, achteraf denk je ook, dan had ik met mijn vriendin dan over van ja, weet je wel, soms hebben ze gewoon zo'n bui.
Absoluut.
En zeker bij anderen, ja. Het eten anders is, de gewoontes zijn anders, ja.
Ja. Ja.
Dan is dat maar even zo.
Ja, dat is heel herkenbaar. Wij hadden in het begin van het jaar een familieverjaardag, zeg maar voor het hele corona gebeuren. En toen zaten wij aan tafel. Nou ja, ook niet eigenlijk, want er was niet echt een tafel. Ja, daar stond het eten op, maar dat zijn ze natuurlijk niet gewend. Ze zijn gewend om aan tafel te zitten.
Mm-hmm.
Dus toen moesten ze op de bank met een bordje op schoot. Nou, dat werd één grote kliederboel, vooral met de jongste.
Ja, tuurlijk.
En toen merkte ik inderdaad ook dat je dan toch de hele tijd jezelf gaat zitten verontschuldigen, weet je. Terwijl, ja. Je kan er eigenlijk helemaal niks aan doen. Het is gewoon wat het is. Het zijn gewoon kleine kinderen en die maken er een bende van. Ja. En, ja.
Ja, en dan is er dus ook bij jezelf dus die ontspanning, voor zover je dat hebt, helemaal weg.
Want nou, mijn man niet. Dus... Die was ontzettend ontspannen. Die was met iedereen aan het socializen.
Ja.
En ik liep overal met snoeteboetjes achteraan.
Ja. Maar hoe lekker zou het zijn om als je het gewoon dan wat meer los kan laten. Gewoon, en niet inderdaad dat ver-excuseren over die.
Ja, precies.
Sorry, ja.
Ja.
Heel irritant eigenlijk.
Nou, ik denk dat het ook een beetje afhangt van met wie je bent. Want als je met vriendinnen bent, hoor ik ook vaak van cliënten, weet je, dan maakt het niet uit. Die zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Maar als het dan je schoonfamilie is die je één keer in de twee jaar ziet of zo, is toch anders.
Ja. 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 Dan voel je iets meer die druk. Of in ieder geval die ogen die meekijken.
Precies.
Ja.
Hey, en ik heb ooit het boek gelezen, Franse kinderen gooien niet met eten. Daar moet ik nu aan denken, nu we het hier over hebben. Heb jij dat ook gelezen?
Ja. Ja.
Wat vond je daarvan?
En ik heb daar wel, ik vind dat sowieso heel grappig, dat idee van Franse kinderen en hoe dat dan gaat. En ik heb ook voor een artikel een keer nannies of au pairs gesproken, onder andere een Franse.
Oh ja.
Van hoe kijken zij nou naar die Nederlandse opvoedstijl aan? En ook heb ik toen ook dit boekje aangehaald. En dat zij zei van het is zo anders hoe Franse ouders met hun kinderen, en dat is veel meer met autoriteit.
Ja.
Van dit zijn de regels. En niet dat, wij hebben toch iets meer die cultuur van je wil ook gewoon een goede band met je kind. En iets
beetje
meer
meebuigen.
En iets meer dat je close bent. En dat is veel minder bij die Franse kinderen. Dus ze zijn braver aan tafel, denk ik. Omdat ze dat gewoon zo gewend zijn. Maar het heeft ook wel, zij zei van ik denk dat ik best wel veel hele dierbare, lieve momenten met mijn ouders heb gemist, die ik wel dus bij de gezinnen zie hier in Nederland.
Oh, wauw.
Die zij wel meemaakt, van dat kinderen meer aan hun ouders vertellen als ze ergens mee zitten bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ik denk wel die Franse cultuur, dat is ook een van de tips die ik toen ik het over eten en ouders en gezinnen op een artikel over schreef, van dat zij van het eten heel erg een ritueel maken.
Ja.
Dat staat ook in dat boekje van,
klopt.
Van weet je, mooie tafelkleed.
Ja, en ook meerdere gangen. Kaarsjes. Dat vond ik zo interessant.
Ja, het heel leuk aankleden, waardoor het gewoon meer een moment wordt en meerdere gangen. Ja, en het is natuurlijk ook maar net wat kinderen gewend zijn.
Ja, maar dat ze op die kinderdagverblijven dus ook warm eten kreeg. Maar als vooraf je dan bijvoorbeeld een paar Franse kaasjes. Nou, ik zie mijn kinderen al kijken. Nee, die vinden normale kaas al soms heel ingewikkeld.
Ja.
Ja, dus dan zit je daar met je blauwe schimmelkaas. Nou ja, ik zie het niet gebeuren hoor,
Nee, totaal niet. Of hele ingewikkelde dingen. Nee, ik probeer dat nog steeds van nieuwe dingen te introduceren.
Ja, ik ook.
En zo. Nou,
maar Franse schimmelkaas, die sla ik toch echt even over, denk ik.
Ja, nee, daar ben ik ook nog niet aan begonnen. Nee.
Nee. Misschien over een jaar of vijf of zo. Ja, te grappig.
Ja, ja.
Maar ik vond het wel heel interessant. Want het was volgens mij was er een Amerikaanse journalist die dat boek schreef. En die zei ook van het is zo anders als bij ons. En dat vond ik ook ten opzichte van de Nederlandse opvoedcultuur. En, maar wel interessant. Ik heb er inderdaad wel dingetjes uitgehaald waarvan ik dacht, oh ja, dat is wel leuk.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en ik denk van, ze hebben daar ook een heel ander ritme. Weet je, inderdaad met school. Eten is bijvoorbeeld al warm. Dus die avondmaaltijd is ook vaak veel later. Dat zijn die au pair ook. Het is gewoon heel. En wij zitten om 6 uur over het algemeen in Nederland zo aan tafel.
Ja, of
een
eerder.
Pakje.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Dat is ook een heel ander dagritme hebben zij.
Ja, ja, precies. Ja, grappig. Jij hebt zelf ook een podcast.
Ja.
Heb je het dan ook over dit soort dingen?
Ja, onze podcast Shit Happens voor Viva Mama maken we dat. En dat gaat heel erg over het moederschap waar je tegenaan loopt. Niet zozeer voor opvoeden per se. En ook het idee heel erg van je bent moeder als vrouw, maar je bent ook nog heel veel andere dingen.
Precies.
Dus meer van het vrouw zijn en het moederschap hoort daar zeker bij. Maar ook van hoe hoe ga je om met een combinatie van werk? Dus een vrouw met een carrière, dat zit er ook wel heel erg in. Van hoe kom je terug naar een zwangerschap op werk?
Hou je die ballen hoog?
Hoe combineer je dat?
Hoe vond jij zelf die verandering, zeg maar, van zeg maar Anna naar Anna de mama?
Ja, ik vond dat Ja, ik had het idee dat het eigenlijk misschien een grotere verandering zou zijn vooraf dan het uiteindelijk is gebleken. Ik bedoel, tuurlijk, het leven is compleet anders met kinderen. Gewoon
tuurlijk.
Weet je, je hebt er gewoon heel veel liefde, maar ook heel veel taken bij gekregen. Het is
absoluut
een veel voller leven in met z'n voor- en z'n nadelen. Maar uiteindelijk blijf ik wel gewoon dezelfde persoon. En je loopt nog steeds tegen de dingen aan waar je voorheen ook tegenaan liep.
Ja, maar dan dus, uitvergroot heb ik het idee.
Ja, misschien wel, ja. En het is wel zo, ik vond het grappig gewoon op het moment dat je zo behoefte krijgt om kinderen, om een kind te krijgen, is het heel erg van, oh ja, ik ben wel een beetje klaar met de focus op mijn eigen leven, mijn eigen shit constant te hebben.
Ja, hebben we al gezien op een gegeven moment.
Dat heb je gezien en je hebt wel heel erg zin om gewoon die verdieping, om een kindje op de wereld te zetten en daarvoor te leven en ook dingen op te offeren en zo. Maar uiteindelijk, als het kind er eenmaal is, is het ook wel echt een spiegel.
Onwijs.
Iedere dag weer. Dus uiteindelijk ben je toch ook weer, krijg je toch heel veel dingen weer over jezelf.
Toch weer al die shit over jezelf, ja.
Ja, en waar jij wel mee aan de slag moet.
Ja.
En dat is soms best wel confronterend, maar ook wel weer verrijkend, omdat je wel, ja, en er is ook echt geen ontkomen aan.
Precies.
Uiteindelijk, ik bedoel, kinderen reageren zo
primair.
Primair, ja. Dat je krijgt, bedoel, als jij niet, ik merk dat zo erg, als ik niet goed in mijn vel zit of gestresst of somber of zoiets, dan merk ik dat direct in het gedrag van mijn kinderen, dat ze daarop reageren.
Ja, ik ook.
Dus
ja,
dat is wel.
En wat vond je nou het meest confronterende toen je net moeder was geworden?
Meest confronterend. Nou, ik denk bij de eerste vond ik het wel, die kraamtijd en het verlof best wel heftig. Omdat ik toch wel dacht van, oh ja, waar komt mijn normale leven nog terug?
Ja, precies.
Zo het idee dat je even helemaal niet meer meedoet met de dingen.
Zeg, met de noorderzon vertrokken dan, hè? Ja,
ja, en dat je gewoon. En met de tweede kon ik daar, hoewel ik toen wel heel druk was, ook met het schrijven van mijn boek en alles. Maar ik kon me daar toen iets meer aan overgeven, omdat ik gewoon wist van, weet je, het is een fase en beter doorleef je die gewoon echt helemaal, in plaats van dat je toch denkt, ga ik zo meteen weer gewoon werken. En soms kon ik echt uit het raam kijken naar mensen die daar liepen en zat ik binnen met mijn kind.
Ja, had ik ook.
Ga ik nog wel meedraaien hierna?
Ja.
Dat idee.
Grappig, dat had ik ook heel erg. Dat al mijn vriendinnen nog naar festivals gingen en dat ik thuis zat met mijn baby de hele tijd.
Ja.
Dat ik ook echt dacht, wauw, dit vorig jaar liep ik ook nog op die festivals. Dat was zo raar.
Ja, opeens doe je niet meer mee. En wij hadden ook nog, ik had wel het idee van, oh ja, ik weet je wel, dat wilde ik dan graag van, oh, met mijn baby op terrasjes en kan gewoon uit eten. Dat zag ik dan vaak andere ouders doen met zo'n wagen. Dat kan je allemaal wel combineren.
Ja.
Maar onze dochter had verborgen reflux. Die was wel 8 uur per dag aan het huilen in het begin. Echt heel heftig.
Ja.
Dus wij konden heel dat heftig, allemaal niet doen. Dus dan was je ook echt wel meer op huis aangewezen. En in shifts met die baby lopen, heen en weer om haar stil te krijgen.
Ja.
Dus dat was ook gewoon wel echt een break. Gewoon heel anders met hoe je leven daarvoor was.
Nou, zeker.
Ja.
Mijn oudste dochter had ook verborgen reflux.
Oh ja.
Ja, dus ik herken het volledig. En dan inderdaad dat je dan denkt, ja, ik zie mezelf helemaal niet zitten op een terras zo met zo'n kinderwagen.
Nee.
Ik heb het wel eens geprobeerd.
Ik heb het ook geprobeerd.
Ja.
Kom je snel van terug.
Ja, ik vond het niet een succes. Nee.
En mijn vriend is altijd wat iets meer realistisch en ik ben dan optimistisch. Dus iedere keer gingen we het dan weer proberen. Terwijl hij van tevoren had van, Anna, dit gaat niet werken. Ja. Laat het gewoon niet meer proberen. Want teleurstelling natuurlijk.
Ja.
Nou, en dan toch maar weer.
Dat je er weer in je koude tosti.
Ja, dan toch weer snel afrekenen. We gaan naar huis. Ja.
Hoe je me zag reinig thuis. Ja, ik snap het zo goed. Ja. Ik heb er gelijk beeld bij. Ja. Ja, en ik denk ook dat is ook een beetje de kern. Weet je, ik denk dat heel veel moeders kijken naar hoe andere moeders het doen.
Mm-hmm.
En dan denken van, oh, maar ik word ook zo'n relaxte moeder. Ja, ik ga dat ook zo doen. Ik ga ook gewoon lekker alles doen met mijn baby wat ik vroeger ook deed. En als het dan niet lukt, is dat enorm teleurstellend.
Ja.
Zo ik denk, joh, dat is hartstikke normaal.
Ja.
Hè? Maar dat moet je zelf ervaren. En
doordat
moeders, en dat zie ik ook heel erg in mijn praktijk, doordat moeders de lat zo hoog leggen voor zichzelf en zichzelf constant vergelijken met het perfecte plaatje, krijg je natuurlijk ook al heel snel het gevoel van falen, of ik ben niet goed genoeg, mm-hmm, of ben geen goede moeder. En dat is zo zonde, want dat ben je wel, weet je. Je bent gewoon helemaal goed zoals je bent.
Ja. En dat is denk ik de kunst van om echt te zoeken van, wat werkt nou voor mij en mijn gezin?
Ja.
Want bedoel, we zijn allemaal anders. Weet je? We hebben ook niet allemaal hetzelfde werk of dezelfde hobby's. Dus waarom zouden we het ouderschap op dezelfde manier precies inrichten?
Ja.
En dat is wel iedere dag weer, denk ik, een zoektocht voor veel mensen, van veel moeders. Van, waar voel ik me nou echt goed bij? in plaats van te veel om je heen te kijken. Ja. Maar dat is natuurlijk uit onzekerheid. En er zijn zoveel adviezen en tips en ideeën. Terwijl je eigenlijk gewoon een soort van, volg je intuïtie.
Ja, dat zeg ik ook altijd tegen cliënten. Want als ze die vragen heel vaak aan mij dan van, maar hoe heb jij dat dan gedaan? En hoe kreeg jij bijvoorbeeld je baby in een ritme? En dan vertel ik dat. En dan zeg ze, heel interessant. En dan zeg ik ook, maar je moet je daar, als je dat wil, dan moet je je goed bij voelen. Je moet het niet doen omdat ik dat heb gedaan.
Nee, dat gaat niet werken.
Dat gaat echt niet werken. Nee. Het werkt alleen als je dat zelf ook wil. Kijk, wij waren heel erg van de routine en de regelmaat en voeden op de klok bijvoorbeeld. Maar de meeste van mijn vriendinnen, die deden het anders. Die voeden juist heel erg op verzoek. Ja, allemaal prima, weet je wel. Ja. Je moet gewoon doen wat goed voelt voor jou.
Ja, want dan maak je jezelf het makkelijkst. En dat denkt sowieso dat we moeders dat we gewoon wel iets meer mogen doen van, wees een beetje lui en makkelijk soms in de dingen in plaats van...
Ik weet nog op een gegeven moment, ik heb een hele lieve buurvrouw en die zei op een gegeven moment, haar kinderen zijn al het huis uit en die zei, joh Tilda, weet je, je moet gewoon één keer per week gewoon lekker bordje op schoot voor de tv en gewoon patat of iets. Toen dacht ik, dat is niet eens in me opgekomen, wat een goed idee.
Ja.
Dus vanaf nu is vrijdag dus pannenkoek en poffertjesdag.
Ja.
En hoef ik dus niet te koken, dat vind ik dus heel fijn.
Ja, en gewoon een beetje ook herkennen het moment dat je inderdaad, als jij gewoon heel moe bent en je gewoon even helemaal nergens zin hebt, dan bombardeer je het inderdaad tot een filmmiddagje.
Precies.
Even. En haal je gewoon wat gekke dingen, snackjes tevoorschijn en laat je gewoon de boel.
Ja.
En dat zijn ook vaak juist de dingen die je als kind van vroeger
zo leuk vond.
Zo leuk vond en onthoudt. Van, en toen mochten we met z'n allen middag in bed liggen of weet ik veel. Gewoon in plaats van dat hoe het hoort.
Ja, precies. Ik heb laatst ook gewoon allemaal dingen, toen het zo regende, gewoon de tipi-tent binnen neergezet. En toen hadden we een soort parcours gemaakt op de bank met kussen. En het werd een soort apenkrooi idee. Ja. Dat was fantastisch.
Ja.
Ja, en het is gewoon en dat bedenk ik dan ter plekke, omdat ik dan denk, dat is een leuk idee.
Ja.
Maar niet omdat ik denk, ik probeer ook heel erg op mijn Instagram te laten zien van, ik ben dan therapeut, maar ik ben ook maar gewoon een moeder die inderdaad maar wat aanklooit. En dat laat ik ook in mijn stories heel erg zien van, als er weer eentje op het raam zat te verven met ijs of zo. Ja, weet je, dat gebeurt bij mij dus ook.
Ja. Het gaat gewoon vaak mis.
Ja, precies.
En dat iedere dag weer. Ja. En dan is het toch een beetje daar het beste te van maken.
Ja, en erom lachen. Dat helpt echt enorm. Mijn man en ik kunnen elkaar echt aankijken van, what the fuck, wat gebeurt hier nou?
Ja.
Maar dan tegelijkertijd ook onwijs om lachen, weet je. Dat je echt denkt, laat maar gaan. Laat maar gebeuren.
Ja. Zeker, ja. En ik denk ook van, juist omdat het niet allemaal vlot loopt en dat is ook uiteindelijk waar mijn rubriek uit ontstaat. Dat brengt je op ideeën. En als je gewoon altijd maar nuchter denkt van, we doen ons best en zo. Ja, dat levert uiteindelijk ook geen materiaal op waar je andere ouders mee kan helpen.
Nee, maar hoe is het bij jullie thuis dan bijvoorbeeld? Want kunnen jullie ook om dit soort dingen samen lachen? Of ben jij meestal degene die het relativeert? Hoe is dat bij jullie thuis?
We kunnen wel heel erg om de dingen lachen. Mijn vriend is denk ik iets meer van het intuïtieve van, wat werkt op dat moment, dat doen we gewoon.
Ja.
En ik ben dan iets meer die de bigger picture in de gaten houdt. Zo van, hij is meer van, kind wordt wakker. Ach, nemen we gewoon even in bed.
Ja.
Gezellig.
Ja.
En dat is leuk. En terwijl ik dan denk, maar het is er toch ergens een stemmetje in mijn hoofd. Van, als we hier nu aan beginnen, van gaan we dat dan niet de nacht erna ook krijgen? Dus dat is soms wel een beetje vermoeiend om die rol dan op je te nemen.
Ja, ik snap het.
Maar ik leer wel ook weer heel veel elke dag van hem, omdat hij gewoon in die zin de boel minder serieus neemt dan ik. Zo van, kom op, wat maakt het nou uit?
Ja.
Van, het is morgen weer een dag.
Beetje loslaten.
Ja, en soms als de dingen gewoon even misgaan, dan, volgende dag gaan we weer ons best doen.
Ja, precies.
Ja.
Ja, ik denk dat dat ook heel mooi is. Ik heb het allebei wel een beetje. Ik kan inderdaad ook denken, 's ochtends komt er lekker bij, gezellig. En dan doen we dat. Maar inderdaad, dan denk ik daarna ook van, als dat nu weer de hele tijd gebeurt, dan krijgen we weer gedoe met slapen. Dus ik heb het allebei een beetje.
Ik
denk ook dat dat inherent is aan het ouderschap. Want je wil eigenlijk spontaan zijn, hè, als moeder. Je wil al die dingen doen die je van tevoren ooit allemaal bedacht hebt, die je zou doen als moeder. Mm-hmm. Maar in de praktijk kom je er dan soms achter dat dat niet altijd werkt. Of niet altijd kan.
Ja.
En dan is het inderdaad, rolling with the punches, weet je wel. Je moet er gewoon mee dealen. En dat is denk ik ook belangrijk. Dat als moeders luisteren naar deze podcast, dat je realiseert van, eigenlijk is het moederschap vooral elke dag opnieuw het wiel uitvinden.
Mm-hmm.
En er is niet één juiste manier.
Ja.
Het is allemaal oké, weet je. Als het goed voelt voor jou, als het goed voelt voor je gezin, dan is het goed.
Ja, en ik denk dat veel moeders, dat hoor ik ook veel om me heen, van dat schuldgevoel, dat echt eigenlijk zo zonde is.
Nou, enorm.
En ook, ik vind soms dat moeders, dat we dat ook elkaar helpen door iets meer ja, eerlijker te zijn, ook over de momenten die niet alleen de dingen die mislopen, maar ook gewoon eerlijk te zeggen van het is niet altijd leuk.
Precies.
Van, en dat je het niet leuk vindt, of dat je gewoon af en toe echt denkt, ik wil gewoon weg, ik wil gewoon even misschien in mijn eentje ergens
even,
zitten
ergens
nu,
met een boek, ja.
Met een boek of even weet ik veel, een rondje lopen of zo. Dat ja. dat helemaal niet afdoet aan de liefde voor je kinderen.
Nee,
het is gewoon
staat
dat je,
los van elkaar. Ja.
Dat je het gewoon even, het is gewoon niet altijd één gezellige bedoeling. Nee. En dat we daar elkaar wel mee kunnen helpen, daar gewoon dat gewoon... Ja, eerlijk te zeggen.
Ja, dat normaliseren is zo belangrijk, hè? Want ik denk als je een nieuwe moeder bent en je hebt bijvoorbeeld heel veel, ja, soms hè, negatieve gedachten over het moederschap, omdat je het gewoon heel zwaar vindt, dat dat dus volkomen normaal is. En dat er heel veel moeders zijn die het moederschap niet meteen leuk vinden.
Ja.
En dat dat inderdaad niks afdoet van hoeveel jij van je kindjes houdt.
Ja.
Maar dat dat gewoon betekent dat je het even zwaar hebt en dat mag.
Ja. Ja.
En dat je dan dus juist even ruimte voor jezelf moet nemen om op te laden.
Ja. En dat raakt ook aan het ding van om uit te vinden van wat bij jou past en wat voor moeder je bent.
Juist.
Want ik had wel het idee dat ja type moeder wat we veel om ons heen zien op Instagram, zo een beetje zo type oermoeder van ik ben er altijd voor mijn kinderen, altijd die post van ja. ze zijn alles voor me,
ja,
ik geef altijd alles op en gewoon ja. dat verhaal.
Ja.
Daar kan ik soms wel denken van er zijn ook heel veel andere type moeders. Ik
ja.
voel me daar dus niet helemaal. Ja, dat is niet het type moeder dat ik ben, denk
ja.
ik. Van, ik ben moeder en natuurlijk hou ik zielsveel van mijn kinderen en geef ik alles aan ze en geef ik veel voor hen op. Maar ik ben ook heel veel andere dingen.
Precies.
Van, weet je wel, ik heb ook gewoon een carrière en dat vind ik heel belangrijk. En daar
ja.
wil ik heel veel tijd aan besteden. En ja, dat gewoon, ja, dat beeld vind ik ook wel belangrijk om
ja.
te laten zien.
Ja,
van,
zeker.
Het is niet alleen maar, ja, muffins bakkend, wandelend, stoeien met kinderen
tot de
hele dag,
nee.
weet je wel. Van,
nee, en dat is ook prima. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat benadrukt wordt ook dat wat voor moeder je nou ook bent, of je een werkende moeder bent, of een thuisblijfmoeder, of hè, een parttime moeder, maakt allemaal niet uit.
Ja.
Je bent gewoon goed zoals je bent.
Ja.
En je hoeft jezelf niet steeds te bewijzen of te vergelijken.
Nee,
het is allemaal
zoek wat jij
goed.
Ja, wat voor jou werkt en wat jij, waar jij je fijn bij voelt.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Maar
ja.
dat staat valt denk ik wel met dus een heel veel verschillende rolmodellen ook wel die je om je heen ziet. Want uiteindelijk,
ja, tuurlijk.
Bedoel, ja, tuurlijk, het is mooi, ga je niet met anderen vergelijken, maar dat doen we toch.
Ja.
Het is inherent aan de mens,
ja, maar
denk
binnen
ik.
Een soort van normaal gebied, zeg maar. Dus dat je
ja.
begrijpt dat wat je op Instagram ziet, dat niet de realiteit
ja.
is.
Ja.
ja. En dat het, natuurlijk levelen we allemaal met elkaar, dat snap ik. Maar dat je realiseert van, ja, maar wat je dus op social ziet, dat is gewoon, dat is niet wat gemiddeld is.
Nee.
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 Nee. Het is, en, dus, en misschien is het ook een goed idee om dan dus wat meer accounts te gaan volgen die wel wat echter zijn of zo.
Mm-hmm.
Ik had op een gegeven moment dat ik echt, toen ik net bevallen was van de tweede, toen had ik allemaal van die mensen op mijn timeline die echt binnen 6 weken in hun skinny jeans pasten. En ik was echt, nou, maatje walrus nog steeds. Dus ik dacht, ja, daar voel ik me nou niet echt lekker mee matchen, zeg maar. Dus
nee.
toen ben ik op een gegeven moment dus dat soort accounts gaan ontvolgen, bijvoorbeeld.
Ja.
En ging ik hashtags volgen als body positivity, all bodies are beautiful, nou, weet je, curves, dat soort dingen. Dat,
ja.
dat heeft mij enorm geholpen, dat ik dacht, ja, weet je, wat maakt het ook uit dat ik overal nog rollen en kwabben heb zitten, weet je.
Ja.
Ik ben gewoon goed zoals ik ben.
Omarm het.
Omarm het, ja. Precies, ja.
Ja, ja.
En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, weet je, dat je realiseert van ja, wat je ziet om je heen en vooral op sociale media is niet, vaak niet echt. Het gras is vaak groener aan de overkant omdat het nep is.
Ja, maar tuurlijk, bedoel, uiteindelijk merk ik dat ook, wat plaats je op Instagram. Ik bedoel, tuurlijk proberen we denk ik alle twee wel een soort ja, realistischer beeld, niet de perfecte
Zeker.
Foto's, maar uiteindelijk, ja, wat... Je kiest toch ook wel iets, een leuk kiekje, omdat van je op dat moment trots bent, of dat het een beetje gezellig is.
Tuurlijk, maar
dat
mag ook.
Instinctief
ja.
iets wat je dan wil vastleggen.
Ja.
En inderdaad, maar dat zou eigenlijk ook wel weer grappig zijn, op het moment dat je denkt totaal doorheen zit, komt bij mij Instagram niet eens in me op. Zeg.
Ja.
Dan heb je gewoon je handen vol. Dan ben je gewoon het leven
ja,
aan het
aan
managen
het leven.
En
ja.
zo. En,
ja.
Maar eigenlijk zou het wel grappig zijn om dat wel
te doen. Ik heb dat
doen.
Wel eens gedaan, ja. Dat ik dan echt, bijvoorbeeld was ik helemaal soort van ondergeschminkt door die kids. En dan zo'n super lelijke foto in mijn stories. Ja, ik krijg er ook altijd heel veel reacties op. Het is zo grappig, want
ja.
iedereen herkent dat.
Ja, ja, ja. Dat
ja.
zo'n, en zo'n ontploft
kamer.
Feest
der herkenning,
gewoon,
ja.
Of dat je weer iets, dat je iets heel lekkers hebt gekookt en ze nemen gewoon geen hap.
Ja, dat.
Dan kan ik het zo zielig voor mezelf
ja,
vinden.
Ja.
Van, ja. Ik heb dat gewoon. En dan gewoon zeggen, mama, dit is niet lekker. Oké.
Okay. Ja, oké, okay, bedankt. Ja. ja, ik heb dat ook heel vaak. En dan weer en dan zit ik weer in alle handen te bladeren. En dan denk ik weer op Pinterest een leuk recept gevonden te hebben. En dan heb ik er helemaal zielenzaligheid in gestopt. En dan zegt die oudste...
Dank je.
Ja, wat zit hierin? Ja, dat is courgette, lieverd. Ja, dat eet ik niet. Ik zeg, sinds wanneer niet? Ja, sinds vorige week. Oh, oké, okay, top.
Had dat even gemeld. Voor
ik zei, ik meld nu niks meer wat erin zit. Ik koop gewoon zo'n bak roerbak groente en dan zeg ik weet niet wat erin zit.
Gewoon groente.
Ja. Ja, precies. Ja, en één keer per week soep. Gewoon heel veel groente. Dat helpt ook. Ja. Dan heb ik toch het idee dat ze een flinke dosis binnenkrijgen.
Ja, nou, top toch?
Ja. Ja. Hey, heb jij nog een tip voor net bevallen moeders en vaders die luisteren? Wat is nou volgens jou de beste tip die je kan geven aan net bevallen ouders?
Ik denk, neem de tijd. Ik denk voor veel vrouwen dat je toch, dat had ik dus zelf ook, dat je best wel gefocust bent op, oh, wanneer kunnen we voor het eerst een wandelingetje buiten maken? Wanneer kan ik?
Oh, ja.
Of nou ja, gewoon ook met het idee van bezoek ontvangen. Je hebt best wel snel van back to normal. Ja. Of het nou inderdaad in een skinny jeans of een wandeling buiten. Of dat je een beetje terug wil gaan en daarmee bezig bent. Terwijl het in heel veel culturen, mijn vriend heeft een Turkse achtergrond. En daar is dus heel normaal, die eerste 40 dagen doe je niks als vrouw. Van blijf je binnen.
Ja. Ja.
Juist dat gewoon neem de tijd om daar ook van te genieten.
Want en te wennen komt aan de nieuwe situatie.
Ja. En er zijn natuurlijk, het is heel heftig. Je hebt een bevalling achter de rug.
Precies.
Het is gewoon een soort Olympische prestatie die je hebt geleverd.
Maar echt, ja.
En wees gewoon, gewoon lekker liggen. Laat je verzorgen. Neem alle hulp aan. Dat vinden denk ik veel vrouwen ook moeilijk.
Zeg overal ja op. Ja.
Ja, en ook als iemand aanbiedt, kan ik iets doen? Nou, ja.
Ja, van een bakje eten mee.
Ja, precies. Ja. Dat je gewoon ook wel. En mensen vinden het heel fijn om te helpen. Ja, en dan zeker. Voel je dan bezwaard. Neem je dat niet aan of zeg nee, kom maar gewoon, dat is leuk genoeg.
Ja.
Maar zeg gewoon ja, ik wil je eten meenemen. En gewoon de tijd te nemen om gewoon een beetje te cocoonen. Want de rest van je leven, ja, dat komt wel weer.
Ja.
En wanneer heb je nou dit moment van gewoon lekker in bed te blijven?
Ja, niet, daarna niet meer.
Nooit, komt nooit meer.
Ja, af en toe moederdag dus, met die croissants en zo in bed.
Ja.
Maar ja, dan moet je daarna toch zelf weer alles opruimen.
En
de kraamzorg is er niet meer.
Nee, precies. Ja.
Hey, nou, superleuk dat je er was. Dankjewel voor je openhartigheid en voor dit leuke gesprek. 4 jaar geleden besloot ik om mezelf om te scholen tot therapeut en ben ik vroegvoedbegeleiding gestart. Omdat ik niks liever wilde dan andere moeders helpen zoals ik zelf ooit was geholpen. Tegelijkertijd heb ik mijn boek Toen kreeg ik weer lucht en This is postpartum geschreven. En in deze boeken staan tips en handvaten voor ouders die na de bevalling wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dankjewel Anna voor het komen. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Deze week in Panorama, het bizarre leven van een
aap met 12 vingers.
Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met
achteruitrijcamera en lichtmetalen.
Zalm in witte wijnsaus.
De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.